Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt aan eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit de 21ste, uit de 30ste psalm, daarvan de versen 1 en 3. Psalm 30, vers 1 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, dewijl gij mij uw bijstand bood, mij optrokt uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En wat volgt? Psalm 30, de versen 1 en 3. Thank you. Gebetende schriftlezing vindt u in het psalmenboek en wel de 72ste psalm. Psalm 72. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit psalm 21 het laatste vers, vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen. Het 13e van de 21ste psalm.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan aan Psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op een nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsus en de eilanden, die zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen en alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en de nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, en men zal hem geven van goud, van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land, op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, dan zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloof zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloof zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Gemeente, wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, vervult u onze harten met eerbied, wanneer we op deze paasdag, ook in de middag, rondom uw woord zijn, hier in de kerk met enkele mensen, maar veruit de meesten in de huiskamer, rond de luidspreker. En wij bidden om uw goddelijke zegen. Wat is het een wonder dat uw ogen de ganse aarde doorlopen. En dat u het overal, waar we ons ook bevinden, goed kunt maken met uzelf. Op deze bijzondere paasdag mogen we toch rond uw woord zijn. Veel omstandigheden in verband met het coronavirus. En we bidden van u, geef dat we in dit alles uw hand opmerken. Uw roepstem daaruit horen. Want ook op deze wijze roept u ons tot bezinning. Dat gebeurt niet alleen als uw boodschap verkondigd mag worden. Vanuit het woord, maar ook door uw daden spreekt u. En in het bijzonder in deze dagen mogen we dat wel opmerken. Geef dat we op u mogen zien, bij u mogen schuilen. En wilt u ons samen, zoals we hier zijn in de kerk met enkele mensen, maar de meesten thuis in de huiskamer, geef dat we samen geen andere weg weten dan tot u vluchten, die de levende paaskoning bent, die dood en graf hebt overwonnen, die opgewekt bent uit de doden door uw Vader, die opgestaan bent in eigen goddelijke kracht. Heere, geef dat we ondanks alles iets mogen zien van uw grote heerlijkheid. En wilt u geven dat uw boodschap zoveel kracht zal doen, dat het zal dienen tot opwekking van in zichzelf dode zondige mensen, dode zondaren, geestelijk dood vanwege onze afval van u. Maar brengt u ze door uw machtwoord tot het nieuwe leven, wat u wilt werken door de kracht van woord en geest. Gebruikt u uw boodschap ook in deze dagen tot verheerlijking van uw grote naam en tot het heil van zondige mensen. Laat er ook vanuit de schriften voor uw kinderen onderwijs zijn, opdat ze mogen zien op u de levende koning. Hij die het goede werk begint in de harten van zondaren En die dat ook voortzet. Die dat voleindigt. Die ook steeds weer hemels onderwijs wil geven. Die de van verstaanden dichterbij wil brengen. Die twijfelenden zekerheid wil schenken. Die mensen die zich in zichzelf verloren zijn. Uw heil wilt geven. Heren, dat het ook vanmiddag ervaren mag worden door de kracht van uw goddelijk getuigenis. Wij bevelen aan u de ganse gemeente, ouderen en jongeren, waar ze ook zijn. U weet wat er in ieders hart is. Wil met uw heil bezoeken. U kent ook alle noden en zorgen die er kunnen zijn in het gemeenteleven, in het persoonlijk leven. Wil die in heerlijkheid vervullen. Wees met alle rouwenden. Denk aan hen die ziek zijn. Die getroffen zijn door het coronavirus en die ook ongerust zijn over ziekteverschijnselen bij familieleden en vrienden. O God, wij bidden om uw zegen voor alle zieken. We vragen of u een wending ten goede wilt geven daarin. Tot roem van uw grote naam en tot welzijn van ons leven. Wij bidden voor onze overheden. Schenk wijsheid aan allen die ons regeren, landelijk, maar ook in de burgerlijke gemeente. We bidden in het bijzonder voor allen die een taak hebben in de gezondheidszorg, daarin dag en nacht bezig zijn. Heere, wilt u helpen en laat ook hun verwachting van u de grote God mogen zijn. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, waar die ook in uw naam wordt verricht. Laat uw boodschap tot een eeuwige zegen en tot verheerlijking van uw grote naam zijn. Zegen het zendingswerk. Zegen de evangelisatiearbeid. Zegent u onze broeder en zijn vrouw in Nazareth. Wil ook hen nabij zijn in de verkondiging van uw boodschap van de levende paaskoning. En wil ook daar uw groot en heerlijk werk verrichten. Ga de broeders van de kerkraad ook in deze omstandigheden met uw heiligt voor. En in het midden van de gemeente, ook weer een dienaar van het evangelie schenken, roept u jonge mensen in uw dienst, die u gebruiken wilt bij de verbreiding van het evangelie. Heere, wees vanmiddag ook bij ons. We bidden om uw zegen, zoals we hier voor uw aangezicht zijn. En zoals we thuis zijn in de huiskamer, wil het in luisteren en spreken, goedmaken met uzelf. Denk aan de ambtsbroeders, denk aan de kosteres, denk aan de organist. Heren, we hebben in luisteren en spreken, en welk werk we ook mogen doen, allen uw hulp en leiding nodig. Wilt u ons die uit genade schenken en we bidden of u ons met uw daden verblijden wilt. We vragen het in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. U begrijpt dat er niet gecollecteerd wordt, maar uw gaven worden via de bankoverschrijving door de penningmeester verwacht. Wij zingen uit de 118e psalm, daarvan het 10e en het 14e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren, voor het smaken van zijn zaligheden. En wat volgt? Psalm 118e versen 10 en 14. Gebeet het schriftwoord dat we vanmiddag overdenken, kunt u net als vanmorgen vinden in het Matthäus-evangelie, het 28e hoofdstuk, en dan nu het 9e vers, Matthäus 28, vers 9. We lezen daar het woord van God. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Tot zover. De levende Christus verschijnt aan de vrouwen. Er is sprake van ten eerste een persoonlijke ontmoeting. In de tweede plaats is er sprake van een fontein van vreugde. En we letten in de derde plaats op een verwonderde aanbidding. De levende Christus verschijnt aan de vrouwen. We letten op een persoonlijke ontmoeting. Op een fontein van vreugde. En op een verwonderde aanbidding. Vroeg in de morgen waren enkele vrouwen, onder wie Maria Magdalena en de andere Maria, bij het lege graf van de zaligmaker geweest. Christus was al uit de doden opgestaan, maar zij wisten het nog niet, hoewel ze het hadden kunnen weten. Want de Heere had tevoren gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan uit de doden. Het steen van het graf was afgewenteld, maar er lag nog een steen van ongeloof en van duisternis op het hart van deze vrouwen. En alleen Christus zelf kon die zware steen wegnemen. Hij weet wat zijn kinderen nodig hebben. Daarom heeft hij zijn engel gezonden, die de vrouwen boodschapt: vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Ze waren wel vermaand. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Maar ze waren ook rijk vertroost. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. En nu zien we ze met een hart, waarin vrees en blijdschap vermengd zijn, van het graf heen gaan. Zij bewaren het geheim in hun harten. Ze spreken er nog met niemand over, en toch, zijn ze vervuld met blijdschap. Dat is in de eerste plaats wel opmerkelijk bij de opstanding van Christus. Zolang hij zichzelf niet geopenbaard heeft, is er blijdschap en tegelijk gebondenheid en vrees. Voor Gods kinderen is dat geen vreemde zaak. In elke openbaring door het woord, in elke ontsluiting van het evangelie, in elke prediking die kracht krijgt door de bediening van de geest van hem die dood was en weer levend geworden is, ligt iets van de blijdschap in God die meer waard is dan alles van deze wereld. En toch, hoe waar ook, hoe groot ook, het brengt onze ziel niet uit de vrees. En het geeft niet de volle blijdschap die straks de vrouwen mogen smaken, wanneer de Heer Jezus zichzelf aan hen openbaart en wegschenkt. Dat is het wat deze vrouwen nodig hebben. Zij missen nog het doorbrekend geloof dat alle twijfel bij hen wegvaagt. Is dat niet dikwijls praktijk in het leven van de genade? Het zien van onze zonden. Het gevoelen van het gewicht van de eeuwigheid kunnen soms zo bezwaren. En als een loden last op onze ziel liggen. Ook al mag er dan in het hart wel eens hoop zijn op hetgeen de Heere gesproken heeft. Op zijn belofte dat hij zijn volk niet zal begeven. Dat hij zijn erfdeel ook niet zal verlaten. We missen toch de openbaring van de persoon van Christus. En dan gaat het ons net als de discipelen en deze vrouwen. Maar hem zagen zij niet. Want dan gaat ons hart open. Als we van Christus horen spreken en van de weldaden die hij verworven heeft, er kan nog zo'n gemis zijn, zo'n leegte, als hij zichzelf niet wegschenkt. Maar waar hij komt, daar brengt hij ook alles mee. We zien dat ook hier. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet. Christus komt zelf, de levensvorst, die dood en graf overwon. Hij die door de Vader uit de doden opgewekt is, hij komt deze vrouwen in hun vrees tegemoet, om alle vrees en donkerheid weg te nemen. Hij wil deze vrouwen ontmoeten op hun weg van zorg en hoop. Op hun weg van gehoorzaamheid en ongeloof. Op hun weg van droefheid en blijdschap. Op hun weg die ze eigenlijk zelf niet begrijpen. Ziet, Jezus is haar ontmoet. Hij weet van hun treurigheid. Hij weet van het verdriet in het hart van zijn kinderen. En hij leeft daarin mee. Hij is immers de barmhartige hoge priester. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en walenden. Omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Ziet, Jezus is haar ontmoet. Hij komt tot hen in zijn ambtelijke bediening als profeet en priester en koning. Hij is hun hoogste profeet. Hij zal hen niet vergeten, maar hij zal hen de weg van God bekend maken. Hij is hun enige hoge priester, want hij bracht ook voor hun zonden het offer van de verzoening. Hij is ook hun eeuwige koning. Hij verbrak de boeien waarin de Satan, de hel, de dood hem gebonden hadden. En hij stond op uit de doden om zijn kerk te verlossen uit de greep van de boze. Om haar te bewaren tegen alle helse vijanden. Ziet, Jezus is haar ontmoet. Als hij aan onze ziel verschijnt, dan verlicht hij ons hart met de kennis van het geloof, zodat de weldaden die door hem verworven zijn ook toegepast worden. Deze vrouwen wisten al van de opstanding door de boodschap van de engel, maar nu gaat het volle licht daarover op door hun ontmoeting met Jezus. En zo'n geloofsontmoeting is altijd een persoonlijke ontmoeting. En zo totaal anders dan een geraakt worden van ons gevoel alleen. Het is een zich door het geloof geheel aan hem overgeven. Je door het geloof op hem verlaten. Zeker, we weten, het geloof dat gaat niet buiten het gevoel om. Maar de Heere leert zijn kinderen toch ook wel dat er veel gevoel kan zijn zonder geloof. En anderzijds leert hij hen dat het geloof een daad van het hart is, waardoor we Christus omhelzen en ons geheel op hem verlaten. Ziet, Jezus is haar ontmoet. Hij openbaart zichzelf om de treurigen van Sion te troosten. En als hij tot ons komt in het gewaad van zijn woord, als we hem mogen ontmoeten, dan gaat dat zo eenvoudig toe. Dan is er geen sprake van buitengewone of van vreemde ervaringen. Maar dan is er sprake van een ontmoeting die gegrond is op de schriften. Door het woord doet hij zich kennen. En door het woord mogen we hem ontmoeten. Ziet uw ziel, jouw ziel uit naar de komst van hem, die alleen uw heil volmaken kan. Ach, als u in hem nooit heerlijkheid zag, ach, dan zult u naar een ontmoeting met hem ook niet verlangen. Maar weet dat het eenmaal ook van u en van jou, ja van ons allen gelden zal. Zien. Jezus is hem, is haar ontmoet, dan namelijk als hij komt, als de rechter van hemel en aarde, kunt u, kun jij hem dan ontmoeten, als hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden? Zonder een ontmoeting met Jezus in ons leven, zullen we dan in die grote dag der dagen dodelijk verschrikt worden. Daarom zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Hij wil zich laten vinden. Hij wil door zijn geest leren buigen om zo plaats te maken in het leven voor een ontmoeting met hem. En als hij komt in het leven van armen, van berooide zondaren, dan brengt hij ook alles mee. Dan moeten alle nevels wijken. Dan verschijnt hij tot onze vreugde en zaligheid. We zien dat in de tweede plaats. Als we letten op een fontein van vreugde. Als de Heer Jezus deze vrouwen ontmoet, dan zegt hij: wees gegroet. We hebben deze groet meer gehoord in de afgelopen dagen. Ze klonk uit de mond van de verrader Judas in de hof van Gethsemane. Wees gegroet, Rabbi. En klinkt het daar niet als een vloek? We horen deze groet ook uitspreken door Romeinse soldaten. Als ze de Heer Jezus bespotten, een oude soldatenjas hangt over zijn gegeeselde rug en een doornenkroon drukt op zijn slapen. Een rietstaf is hem in de hand gedrukt en ze zeggen: wees gegroet, gij koning van de Joden. En het klinkt alweer als een vloek. En wie staat er schuldig aan dat verraad? Wie staat er schuldig aan die bespotting? Zijn dat alleen Judas en die Romeinse soldaten? Gaan wij hier vrij uit? Moet een ieder zich niet aanklagen dat het zijn haar zonden zijn die Jezus al die jammer aangedaan hebben, die zijn kroon vlochten en zijn beker vulden? Inderdaad, en we hebben het daarom verdiend dat Christus met ons doen zou, naar onze zonde en naar onze dwaasheid. Verdiend dat hij ons weg zal doen van voor zijn heilig aangezicht met een ontzaglijke vervloeking. Maar is dat nou ook zijn antwoord op onze zonde? Nee, Wat lezen we? Ziet, Jezus is haar ontmoet. Zeggende, wees gegroet. Heer Jezus gebruikt hier de gewone alledaagse groet. En zeker het zal toen ook met groeten geweest zijn, zoals het nu vaak met groeten is. Groeten zijn dikwijls niet meer dan een holle, lege klank. En al is de oorspronkelijke betekenis van een groet nog zo mooi, door het vele gebruik is die betekenis uitgesleten. Er wordt maar weinig bij nagedacht. Wie denkt bijvoorbeeld bij de groet adieu aan de mooie betekenis die deze groet eigenlijk heeft? De betekenis van die groet adieu is immers, ik beveel u goden aan. Maar zie nu, wat bij mensen mogelijk is, dat kan bij Christus niet. In zijn mond verliezen woorden nooit hun betekenis. Als hij iets zegt, dan zegt hij ook werkelijk iets. Wees gegroet. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze groet? Want hij gebruikt hier wel een woord dat als groet heel gebruikelijk was, maar hij geeft toch aan deze woorden een nieuwe inhoud. Of liever gezegd, hij herstelt die woorden in de oorspronkelijke betekenis. Want de oorspronkelijke betekenis van deze groet is: wees blij, verheugt u. Deze vrouwen, die eigenlijk geen weg weten met hetgeen ze bij het open graf gehoord hebben, horen zich nu toevoegen: verheugt u. In hun harten strijden hoop en vrees om de voorrang. En nu worden ze vermaand door deze groet om vreugde te bedrijven. En wie roept hen daartoe op? Een mens? Nee, hij die niemand minder is dan de opgestane levensvorst. Om wiens wil deze vrouwen in zulke grote droefheid verkeerden. En zijn woord, zijn groet, dat is maar niet een goede wens. Hij bedoelt niet te zeggen, laat er toch wat blijdschap, laat er toch een beetje vreugde in jullie hart zijn. Nee, deze groet is in de mond van de levensvorst een machtwoord. Door dit woord wordt die blijdschap ook een deel van deze vrouwen. En dat kan ook. Waarom? Omdat hij in de blijdschap, waarin hij zelf deelt door zijn opstanding uit de doden, ook zijn kerk laat delen. Hij had dat trouwens ook voor zijn sterven al gezegd. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven. Opdat uw blijdschap vervuld worden. En wat is er dan? Die blijdschap van Christus, om dat te verstaan, moeten we in gedachten terug naar zijn diepe vernedering. Die vernedering begon al, zo weten we, bij zijn geboorte in Bethlehem. En iedere dag van zijn leven op aarde werd zij erger. Elke dag van zijn leven was een dag van vernedering. Maar vooral is dat te zien aan het einde van zijn leven. Denk aan wat er gebeurde in de hof van Gethsemane. Wat er gebeurde in het rechthuis van Pilatus. Wat er gebeurd is op Golgotha. En waarom was die vernedering er? Dat hoorde bij zijn werk wat hij kwam doen. Dat alles was nodig om te betalen voor de zonde. Om zondaren en zondaressen weer met God te verzoenen. Nu is die lijdensweg ten einde. Ja, we kunnen eigenlijk zeggen dat er voor Christus al vreugde was toen hij zijn geest op Golgotha overgaf in de handen van zijn Vader. Toch was op dat moment zijn blijdschap nog niet volkomen. Want zijn lichaam werd in het graf gelegd. En in dat opzicht ging de vernedering voor hem nog verder door. Maar nu hij met de paasdag alle banden van dood en verderf heeft afgelegd, nu is zijn vreugde vol. Als de Vader zijn Zoon opwekt uit de doden, is dat het klare, het duidelijk bewijs dat aan zijn recht voldaan is. Het schuldoffer is gebracht, de kwitantie is getekend. En Jezus ontvangt van zijn Vader het onvergankelijke leven. En dat maakt zijn blijdschap volkomen. Zie, daar staat de levensvorst. De smarten van de dood zijn ontbonden. De schuld is betaald. De zonde is verzoend. Hij mag delen in de vreugde die hem voorgesteld was. Daarom heeft hij het kruis verdragen. Daarom heeft hij de schande veracht. Maar de zaligmaker kan niet zonder zijn kerk. Hij reserveert de vreugde waarin hij nu delen mag, niet alleen voor zichzelf. Maar hij gaat zich als de goede herder haasten om zijn verdwaalde schapen te zoeken en om hun droefheid weg te nemen. Hij gaat zijn woord vervullen, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. En wat is in dit licht bezien? Deze begroeting waarmee hij op Pasen zijn kerk tegemoet treedt, een wonder. Hij stoot een zondaar. Hij stoot een zondares niet van zich af. Maar hij wil juist door zijn groet gemeenschap oefenen. En hij gebruikt daarvoor dezelfde woorden waarmee mensen hem nog maar enkele dagen geleden zoveel smarten hebben aangedaan. Ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. Moeten deze vrouwen nou niet beschaamd staan? Hebben ze het verdiend dat de Heere hen zo tegemoet komt? En u, jij, die de Heere lief gekregen hebt, hebt u het verdiend dat de Heere in zijn genade tot u wil komen? O, wat is er ook vandaag, op deze gedenkdag van Jezus' opstanding uit de doden, weer veel reden om diep te buigen vanwege alle smarten die wij door onze zonden deze dierbare borg aangedaan hebben. Wat is er veel reden om onszelf te verfoeien. Want ook voor al de zonden van de zijnen heeft hij moeten boeten. Al die keren dat wij achterloos aan hem voorbij gegaan zijn, die staan immers als het ware gelijk aan de spotgroet. Wees gegroet, verheug u, Rabbi. En zie, nu komt de levensvorst naar zijn kerk toe. En hij komt niet met het zwaard om vergelding te doen. Hij komt met zijn vreugdegroet. Uit louter genade. Ook deze vrouwen hebben dat niet verdiend. Want ook zij dwaalden, zoals Jesaja zegt, als schapen. Maar omdat de Heere al hun ongerechtigheden op hem deed aanlopen, kan er op paasdag een zaligmaker tot hen komen met zijn vreugdegroet. Is dat dan geen grote genade? Ja, we kunnen zeggen, hier spreekt alles van genade. Hier vloeit een fontein van vreugde en blijdschap vanwege de onverdiende genade van God. En tot die fontein, die ook vandaag nog vloeit, mogen zondaren en zondaressen, die het net als deze vrouwen om Jezus te doen is, vluchten. Zij zochten een gestorven zaligmaker. Ze wisten hoezeer ze hem nodig hadden. En in plaats van een gestorven zaligmaker, mogen ze nu een levende heiland vinden. O, laat dat u troosten. U, jij, die de Heere zoekt. Hij wil ook u. Hij wil ook jou ontmoeten. Uw tranen drogen. Tranen die u schrijft vanwege de zon. Tranen van Gods gemis. Hoe blijkt het ook hier weer dat hij gekomen is om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Dat hij kwam om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van hun gevangenis. De vrouwen waren vastgelopen bij het kruis op Golgotha. Dat vreselijke kruis. Maar nu? Nu gaan ze leren dat het een gezegend kruis is. En wat eerst een oorzaak van droefheid was, wordt nu een oorzaak van blijdschap. Ja, inderdaad. Aan de paasvreugde gaat droefheid vooraf. Droefheid over de zonde. Droefheid naar God. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Maar als God die droefheid gaat veranderen in blijdschap, dan gaat het woord van Jesaja in vervulling. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wees gegroet. In dit woord roept de Heere allen die het om Jezus te doen is toe. Komt, treurende, komt, hoort en uw ziel zal leven. Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ik leef en gij zult leven. Voor uw schuld, voor jouw schuld heb ik voldaan. Voor uw gemis heb ik de eeuwige gemeenschap met een verzoend God verworven. Nogmaals, deze vrouwen waren vastgelopen bij het kruis. Daar zagen ze geen weg meer. Alles was nu verloren. Maar nu mogen ze het zien. Hoe God zelf door het kruis een weg gebaand heeft naar zijn vaderhart. En daarom verheugt u. Want in dat kruis ligt juist de overwinning. Zijn overwinning. En dat is een overwinning over de zonde. Onder de last daarvan heeft Jezus gebogen. Hij moest zich geven in de dood. Maar hij leeft. Dat wil zeggen, de zonde is verzoend. God heeft hem vrijgesproken. En in hem heel zijn kerk. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ze zijn vrijgesproken van schuld en straf. En ze hebben een recht ontvangen op het eeuwige leven. En die boodschap die mag nu door de kracht van de Heilige Geest ook in hun hart worden afgekondigd. En de toepassing van Jezus' bloed, die brengt ook alles mee. Vrede en verzoening. En ook vreugde en zaligheid. O, wie zal ooit onder woorden kunnen brengen de zoetheid en de zaligheid die in Christus te vinden is voor een arme, lege, uitgewerkte zondaar? Hij is inderdaad blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Verheugt u ook, wil hij als het ware zeggen, verheugt u ook over de overwinning over de Satan. Vrouwenzaad heeft de kop van het slangenzaad vermorzeld. En Satan moet de gegevenen van de Vader loslaten. Jezus heeft hen vrijgekocht met de dure prijs van zijn bloed. Verheug u ook over zijn overwinning op de dood. Jezus kon van de dood niet gehouden worden. En in zijn opstanding uit de doden neemt hij zijn ganse kerk mee. Hij verlost haar uit de banden van de dood. En straks zullen alle graven worden geopend. En zal heel Gods kerk verzadiging van vreugde ontvangen voor het heilig aangezicht van de Heere. Ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. Dat wil zeggen zaligheid, gerechtigheid, leven. Zal dat, gemeente, ook uw, ook jouw deel zijn? Vraag uzelf dat af vandaag. Want tegenover de eeuwige vreugde staat immers de eeuwige smart. Kies dan heden wie gedienen zult, de vorst van Pasen of de overste van de wereld. Nog een kleine tijd en hij die te komen staat zal verschijnen als rechter van hemel en aarde. Het weest gegroet zal dan van zijn lippen klinken tot al zijn volk. Maar het gaat weg van mij, gij vervloekten, zal klinken tot alle werkers van de ongerechtigheid. Wat zal dan uw plaats zijn? Wat zal jouw plaats zijn? Haast u, om uw levenswil. Haast u tot de levensvorst, met het tollenaarsgebed in uw hart. O God, wees mij, de zondaar genadig. Zo kan het Pasen worden. Voor alle treurigen Sions klinkt hier, blijde woord van hun koning, wees gegroet. O gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, Jezus leeft, en daarom zal uw droefheid tot blijdschap worden. Uw zoeken zal vinden worden, zodat u met de kerk van alle eeuwen mag zingen, wat wij nu samen zingen. Uit Psalm 66. Daarvan het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En wat volgt? Psalm 66, daarvan het 8e vers. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. Jezus komt tot deze vrouwen met zijn vreugdegroet. En daarin openbaart hij zichzelf aan hen, als de opstanding en het leven. Al hun beklemming, al hun vrees neemt hij weg. En zo komt er plaats voor aanbidding. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Zij mogen hem zien in zijn hoogheid, in zijn heerlijkheid. En de kracht van zijn opstanding ervaren. En wat doen ze dan? Ze zinken in aanbidding. In verwondering aan zijn voeten neer. Want hoe groter, hoe heerlijker Jezus voor ons wordt, des te nietiger, des te kleiner zullen wij worden. Dat is altijd de vrucht van elke godsontmoeting in Christus. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel, dan wordt hij zelf onze verheuging. Ach, wie zal beschrijven wat er in het hart van deze vrouwen omging, toen ze aan zijn voeten neervielen. Dat laat zich beter gevoelen en doorleven dan beschrijven. Hun ziel zonk weg onder zijn zegenende handen, hun hart ontving het waarachtige leven aan zijn voeten. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Ze knielden neer om het woord des levens met hun handen te tasten. En het werd hen niet verboden. Zij grepen hem aan in het geloof. Ze grepen hem aan om zich geheel in hem te verliezen. Het is bij deze vrouwen anders dan bij Maria Magdalena. Want tegen haar zei de Heere, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dit woord had Maria Magdalena nodig, omdat ze nog zoveel met aardse gedachten over Jezus vervuld was. Ze wilde zijn voeten aangrijpen om zijn aardse tegenwoordigheid bij zich te hebben, om weer hetzelfde leven voort te zetten als voor zijn lijden en dood. Maar dat zou de voortgang van Pasen belemmerd hebben. En daarom sneed de Heere dat verlangen van Maria Magdalena af. Zij moet leren niet te hechten aan zijn lichamelijke tegenwoordigheid. En nog steeds heeft de kerk dat onderwijs nodig om te leren. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hier wordt echter dit aangrijpen van Jezus in lichamelijke zin niet afgekeurd. Want deze vrouwen deden het in het geloof om hem de koningsglorie toe te brengen. Zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Het is eigenlijk een belijdenis. Heere, wij zouden nooit de verlossing kennen wanneer u in uw vrijmacht niet naar ons had omgezien. Van onszelf blijven we schuldenaren voor uw hemelse majesteit. En wij maken ook nog elke dag onze zonden meer. Als het aan ons ligt, dan zullen we, hoe goed we de waarheid ook weten, met al die kennis van de waarheid omkomen. Zie, dat is de belijdenis van allen die iets leren kennen van de vrucht van Jezus' opstanding uit de dood. Meer en meer gaan ze inleven dat er geen leven is zonder hem, buiten hem. Maar wanneer dan in onze nood, in onze dood, de vorst van Pasen overkomt met zijn woord, wees gegroet, verheugt u, zaligheid, dan kan het niet anders. Of we zullen in aanbidding neerzinken aan zijn voeten. Hoe diep zou dan een mens, die door God beweldadigd wordt, voor de Heere buigen. Dan is het loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is. En vergeet geen van zijn weldaden. Vervuld door de liefde en trouw van Emmanuel. Wat daalde de hemel laag neer voor deze vrouwen. Aanbidding, dat wil immers zeggen, dat de hemel zo laag daalt, dat hier op aarde al hemelwerk gedaan wordt, en wij iets van het beginsel van de eeuwige vreugde mogen smaken, als het waar wordt in ons leven. Ziet Jezus is haar ontmoet, dan valt heel de wereld een ogenblik buiten je gezichtsveld. En dan zie je echt niemand dan Jezus alleen. En daarom de vraag, hebt u, heb jij Jezus, de eeuwig levende, ontmoet? Want als we hem niet ontmoeten in de kracht van zijn opstanding, dan blijven we geestelijk dood. Want dat zijn we immers van nature. In Adam zijn we van God afgevallen en diep ellendig geworden. En alleen door Jezus Christus, van de Vader gegeven, kan het paasfeest voor uw ziel worden. Zijn opstanding uit de doden is profetie van die opstanding eenmaal in de dagen der dagen. Maar hoe zal die opstanding voor u, voor jou zijn? Want er is een opstanding met het afgrijzelijk lichaam van de onbekeerden en een opstanding met het verheerlijkt lichaam van de gelovigen. Vreselijk zal het zijn om onbekeerd een rechtvaardig God te ontmoeten. Want, zo zegt onze belijdenis, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon met de bittere en de smadelijke dood van het kruis. Als ze dan ook niet met Jezus opgewekt worden uit onze zondeslaap, dan zullen we die straf eeuwig zelf moeten dragen. Maar voor hen die Jezus kennen, die hem ontmoet hebben in hun leven, is deze straf door de borg gedragen. Zijn opstanding uit de doden verkondigt dat. Die overgeleverd is om onze zonden, is ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O, zoek toch deze levensvorst. Hoor vooral op deze dag zijn dringende roepstem. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Het is nu het heden van genade. De Heere komt tot u met de boodschap van zijn evangelie. Morgen misschien niet meer. Wie geeft u, wie geeft jou de zekerheid dat je morgen weer kunt luisteren naar zijn welmenende nodiging? Buig toch voor de Heere. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Die trekt een welgevallen van de Heere. Zonder hem zijn we nameloos arm. Want de wereld gaat toch voorbij met alle begeerlijkheid. Maar wie Jezus vinden mag, die deelt in de allergrootste rijkdom. Vanuit het geopende graf komt de prediking tot ons, dat de Heere de graven van zondaren kan en wil openen. En in wat voor graf kan een mens al niet liggen? Een graf van ongeloof en hardheid, van vijandschap en blindheid, een graf van lusteloosheid en behoefteloosheid, een graf van traagheid en wereldzin. Maar Jezus leeft. Dat wil zeggen dat de grootste van de zondaren zalig kan worden. Wij dan gezanten van Christus wegen, wij bidden u, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wilt u opgewekt worden uit het zondegraf? Hier ligt een hele Bijbel voor u, die verkondigt dat Jezus dood en graf heeft overwonnen. Hier ligt een Bijbel die zegt dat u niet verloren hoeft te gaan, want dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, van al de zonden reinigt. Van ons uit is er geen mogelijkheid op te staan, maar de levende Jezus, hij is machtig om al die zondegraven te openen en het ook voor u, voor jouw werkelijkheid te maken, ziet. Jezus is haar ontmoet. Dat mochten deze vrouwen ondervinden. Grote blijdschap was er in hun hart door de boodschap van de engel. dat Christus opgestaan was. Maar nu is er onuitsprekelijke blijdschap, als hij zichzelf aan hen openbaart en ze zijn voeten grijpen om hem te aanbidden. De levende Christus, die het weggedrevene zoekt, die zwijgt in zijn liefde, die verscheen aan deze vrouwen. En zo is de blijvende vrucht van Christus' opstanding uit de doden voor ongetrooste zielen, dat er na een tijd van druk en benauwdheid, van vertwijfeling en van verlorenheid, altijd weer een derde dag aanbreekt, waarop zij mogen zingen: ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven, en des Heren dan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. In het Lucas-evangelie lezen we nog van deze vrouwen, en sommigen met haar. Hun namen weten we niet. Het zijn de naamlozen, die ook geen naam kunnen geven aan hun nameloos verdriet, vanwege hun gemis en vanwege de behoefte van hun ziel. Het zijn degenen die het niet te doen is om een naam onder de mensen, maar die het om de Here te doen is. Die zijn er misschien vandaag ook wel, in Den Haag en Scheveningen, van die naamlozen, die zich bij de wereld niet thuis voelen, en die zich bij Gods volk niet durven rekenen. Hoor het, tot zulke naamlozen boog de levende heiland zich neer, want ziet, Jezus is haar ontmoet. Amen. U deed ons, Heere, uw boodschap, uw woord horen. En wat getuigt dat woord van uw neerbuigende goedheid en liefde? Tot wie? Tot zondige mensen. Tot mensen die alles verspeeld hebben, die niet waard zijn dat u naar hen omziet, die zichzelf geen naam kunnen geven. En toch wilt u naar hen omzien, ook vandaag nog. Dat is uw boodschap, ziet. Jezus is hen ontmoet. Wat een zegen. Als dat gebeuren mag in ons leven, dat we de levende koning ontmoeten, hem die betaald heeft voor de zonde, die gerechtigheid en leven verdiend heeft, en dat ook uitdeelt en toepast door de kracht van de Heilige Geest. Heere, doe ons in dat heil delen uit genade. Dank voor uw woord. Dank voor de kracht die u gaf om het te brengen. Morgenochtend, als u dat geeft, mag de boodschap weer klinken. Zegen dan de broeder die de dienst leiden zal. Ga hem met uw heiligt voor. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 138, het eerste vers, is onze slotzang. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven. En om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig loven. Het eerste van de 138ste psalm. Gebeten verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.